Nee. Ja, dan gaat hij. Oké, voordat ik wil graag beginnen met een gedichtje. En dit is een gedicht van Joke van Leeuwen. En het heet Gedicht voor een wingerdbloei. Dieren vragen zich niet af hoe ze strootjes moeten pakken. Hoe ze nesten kunnen plakken aan hun mensendak. Hoe te graven aan een tunnel zonder trein. Ze maken een huis, ze kruipen erin en zitten er gewoon dier te zijn. Dingen vragen zich niet af waarvoor ze hier bestaan. Een kussen laat zich door een denkhoofd deuken. Een laken zal niet al zijn kreuken tellen. Dingen zijn van geduld gemaakt en zullen geen vragen stellen. En Byron Katie zegt nog iets heel moois. Zij zegt, door te onderzoeken, zij zegt eigenlijk het tegenovergestelde, leg je de realiteit niet langer je gedachten op en kun je alles zien zoals het echt is. Als zuivere genade, zegt ze. Mooi woord, hè? Zuivere genade. Zoals het echt is. In de tijd van de Boeddha, stond een tijdje terug, stond een stukje in het boeddhistisch dagblad. En dat ging over een van de sutra's. Een sutra is een leerrede, een stukje uit de leerredes die de Boeddha eerst mondeling heeft overgebracht en later natuurlijk schriftelijk door zijn volgelingen opgeschreven. En dit gaat over de kalama's. En de kalama's waren op leken, zeg maar. En zij vroegen de Boeddha hoe zij toch konden weten wat ze moesten geloven. En de Boeddha antwoordde, de kalama's gaat niet af op de mondelinge traditie, op een successie van leraren, op horen zeggen, of zelfs niet op de overlevering van heilige geschriften, op geredeneer. Ook niet afgaan op logische afleiding, op redelijke overweging, of op het intuïtief toelaten van een theorie. Op de schijn van bekwaamheid, of zelfs niet afgaan op de gedachte, deze man is mijn guru. Maar wanneer jullie voor jezelf weten, deze geestestoestanden zijn onheilzaam, afkeurenswaardig, die worden door de wijze bekritiseerd, zei hij, en die leiden, als je er volledig door in beslag wordt genomen, leiden ze tot onheil en tot leed. Dan moeten jullie ze opgeven, zei de Boeddha. En die uiteenzetting van de Boeddha was zo helder dat de kalama's eigenlijk in staat waren deze heel goed te volgen en meteen als waarheid te herkennen. Op dit moment, in onze tijd, in deze 21ste eeuw, 2.500 jaar later, stellen wij nog steeds vaak hier in Nederland dezelfde vraag, ook aan boeddhistische leraren, maar ook gewoon aan onze omgeving. Ja, waar moet ik nou in geloven? Wat is nou de waarheid? En eigenlijk is het antwoord ook nu weer, en dat zal zeker ook de meeste boeddhistische leraren zeggen, laat je leiden door een onderzoekende geest en door wat je ervaring je leert. Je eigen ervaring, vanuit jezelf, wat komt vanuit jezelf. En dat laat ook wel zien hoe groot dat belang is van zelfonderzoek, hè, op ons pad naar, ja, naar bevrijding, naar vrede van ons hart en van onze geest. En hoewel er in het gedicht van Joke van Leeuwen gesproken wordt over dingen en de dieren die zich niets afvragen, en dat lijkt soms wel heel aantrekkelijk, hè, soms wou ik, ik wou soms werkelijk dat ik een dier was of zo, even helemaal nergens aan hoeven denken. Maar ja, wij zijn nou eenmaal behept, hè, vanuit de evolutie met een brein, wat kan denken en wat verbeelding kan hebben en wat verhalen kan verzinnen. Maar wat ons ook kan helpen om ons verder te ontwikkelen, in dit geval op het pad van de meditatie. Dus laten we het dan ook wijs gebruiken, zeg ik altijd. Ik heb het zelf het vermoeden dat er een soort idee is dat meditatie gaat over zitten en stil zijn. En dan komt het vanzelf. Hè, soms komen mensen naar de trainingen, maar ook op retretes. En dan denken ze dat de enige energie die we kunnen geven of moeten geven is gaan zitten. En dat is dan voldoende. Maar wat komt er dan vanzelf? Is dat inzicht? Is dat een soort bliss-ervaring waarvan je wel eens hoort spreken of lezen? Is dat instant verlichting? Soms komt het ook inderdaad wel vanzelf, die inzicht. En soms heb je van die hele heldere momenten en dan, dan voel je ineens van, oh, dan valt alles op elkaar. Dan begrijp je, dan is een stukje wijsheid ontwikkeld. En soms is er ook ineens een hele rustige, kalme geest. Maar meestal, en dat zullen jullie zeker ook erkennen en herkennen, meestal moet je jezelf actief op dat pad houden. En ook tijdens die hele meditatie beoefenen, dus als je op je kussentje zit. Want hoe vaak gebeurt het niet dat er tijdens het zitten ineens helemaal geen opmerkzaamheid meer is? Dat de geest ineens helemaal verward geraakt is en verwikkeld is in allerlei verhalen. Ik hoorde het vanmiddag nog heel mooi. Ik gaf een individuele training aan iemand. En vertelde na de zitmeditatie van, nou, ik zat rustig naar te luisteren. En ze dacht van, oh, wat prettig die stem. En, oh jeetje, wat moet ik dat thuis doen? Waar zijn mijn oortjes? Wie heeft eigenlijk mijn oortjes geleend? Oh, ik moet zo direct eventjes naar de mediamarkt. Nou, dat verhaal is vast herkenbaar. Hup, daar gaat die geest. Die gaat verdwijnt zo. Dus dat is heel normaal. En we hebben dus die opmerkzaamheid weer nodig om ons weer terug te brengen. Maar ook om meer en meer inzicht te krijgen. Dat inzicht verkrijg je door te onderzoeken. En onderzoeken kan behulpzaam zijn als je vragen stelt. Dat helpt ons om wakker en alert te blijven. Soms dan zitten we in een heerlijke flow van de meditatie, maar zijn we eigenlijk helemaal niet opmerkzaam. En het helpt dan om even weer jezelf een vraag te stellen van, hey, waar is die opmerkzaamheid? Hey, hoe zit mijn lichaam erbij? Dus onderzoeken, vragen stellen helpt het pad eigenlijk vrij te maken voor het opkomen van inzichten en het ontwikkelen juist van die wijsheid. Maar grofweg kun je zeggen dat er twee manieren van vragen stellen zijn tijdens de beoefening. De eerste manier is om een antwoord te willen hebben. Dat is meestal ook de manier waarop we het in het Westen leren. Hè. We zijn erop gericht om te weten met onze ratio. En als we denken het antwoord of het juiste antwoord op onze vraag gevonden te hebben, dan is er een soort behoefte vervuld. Misschien wel een soort behoefte aan controle of zo. Dus we zoeken de antwoorden op deze vraag meestal buiten onszelf. In boeken, in wat anderen ons vertellen, of wat anderen over dit onderwerp geschreven hebben. In die zin is deze vorm van onderzoek een pad dat wegleidt van onze eigen, we noemen dat ook wel experientiële, verinnerlijkte ervaring. Hè, onze eigen directe ervaring. En niet dat dat slecht is, want we hebben dat ook gewoon nodig in deze wereld. Simpelweg om beslissingen te nemen, zeg maar. Maar die ratio kan ons ook wel eens in de weg staan om vanuit onze directe ervaring te leren van, wat is nou de waarheid over dit bestaan? Wat is nou de waarheid over dit moment? Die tweede manier is om juist nieuwsgierig te onderzoeken wat er gebeurt als er ervaringen opkomen in onze directe levens. Hè? In ons lichaam, in onze geest. En we gebruiken dan juist onze eigen directe ervaring om te onderzoeken en daarover vragen te stellen. En dus ik weet niet of jullie het verschil voelen. Het gaat echt over een directe ervaringsgerichte manier van onderzoeken. Wat is er nu? Wat merk ik nu op in mijn lijf? Wat gebeurt er bij mijn gedachten? Hoe is de reactie van mijn geest? En als we al op zoek zijn naar een antwoord, Of dan zou het een antwoord op de vraag kunnen zijn, wat doet ons lijden? En wat helpt ons om dat lijden te kunnen stoppen? Dat is misschien wel een vraag waar we, wat we in ons onderzoek kunnen betrekken, zeg maar. In de Vipassana meditatie houden we ons met name bezig met die tweede manier van vragen stellen. De houding is onderzoekend, nieuwsgierig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van niet weten naar niet weten. Ik heb dat zelf ook heel sterk, heel vaak zo ervaren. Als ik voor mezelf ga zitten en ik ga met een houding zitten van, nou, ik weet al ongeveer wat me te wachten staat, dan sluit eigenlijk de ervaring zich, dan sluit het af. En op het moment dat je daar met een open onderzoekende houding gaat zitten, of zelfs in je dagelijks leven met open onderzoekende houding iemand tegemoet brengt, dan ga je veel meer zien. Dan komt er veel meer naar boven. Dus het is niet alleen voor op je meditatiekussen, maar ook heel erg in je dagelijks leven. Dus ieder inzicht die we krijgen van die onderzoekende, vragenstellende manier, die helpt ons dus eigenlijk dichter bij de waarheid te komen rondom dat lijden. Vorige week zei ik het ook een beetje, we worden eigenlijk steeds intiemer, bekender met dat lijden en met die hele verstrikkende, stressgevende verschijnselen die dat lijden veroorzaken. Waaruit we vaak overigens onbewust handelen. Dus het gaat er ook niet om dat we onszelf de schuld geven van onze reacties, maar het gaat erom dat we onszelf ondersteunen in dat hele proces naar inzicht. Voor mij heeft dat onderzoeken ook iets speels. Jezelf in beweging blijven zetten eigenlijk. Zo voelt het althans bij mij. Het voelt heel levendig. Ik zal zo direct ook nog iets zeggen over de energie die daarmee gepaard gaat. Maar het is een prettige vorm van dichter bij de waarheid komen, zeg maar. Maar goed, het is wel hard werken soms. En wat dat betreft is meditatie inderdaad gewoon hard werken en het pad aflopen. We worden niet instant verlicht of ontwaakt. Het zou mooi zijn. Joost noemt het wel eens zo van, je gaat naar de snackbar en je haalt dama verlichting of zo. Zoiets noemt dit geloof ik. Dat is niet zo. Maar het zijn wel soms hele kleine succesjes op een heel lang pad. En ik vind het overigens ook belangrijk en ook fijn om die kleine succesjes ook te mogen vieren. Hè? We spreken dan van de vruchten van de meditatie, om die ook te ervaren. En bijvoorbeeld dat we juist door die ervaringen te onderzoeken, minder vanuit onze onderbewuste patronen reageren. Ja, op onze omgeving, op de persoon in onze omgeving, maar ook op onszelf. En hoe vaak zijn we niet heel zelfkritisch? En als we meer inzicht krijgen in de werking van de geest, dat we wat beter kunnen onderzoeken, dan kunnen we, ja, dan worden we misschien wel wat liefdevoller naar onszelf. Wat vriendelijker, wat rustiger en nou, wat minder reactief. Krishnamurti, dat is een Indiase denker, misschien jullie wel bekend, sommigen. Hele interessante filosoof. Die zegt het volgende nog over dat onderzoek. Hij zegt, je moet het zelf ontdekken, niet met behulp van een ander. We hebben altijd geleefd onder de autoriteit van leraren, van redders en van meesters. En als je echt wil ontdekken wat meditatie is, zegt hij, moet je jezelf volledig en onvoorwaardelijk bevrijden van elke vorm van autoriteit. Dat is best wel anarchistisch, hè? In die tijd, begin jaren 1900, 1920, 1930, zat een beetje. Maar wel heel mooi wat hij zegt. Eigenlijk, en dat is ook precies wat de Boeddha zegt, leun niet op een leraar, leun alleen op jezelf. Ga zelf onderzoek uit. Tijdens onze meditatie zijn er een aantal gebieden waar we die nieuwsgierigheid zeg maar, op los kunnen laten. Natuurlijk is daar het object van onze aandacht. Hè? Dat kan zijn de adem, lichaam, gevoelens, geluiden, reacties van de geest. Maar het kan ook zijn de manier waarop we mediteren. Ja, dat kan ook opgemerkt worden. We gaan zitten. Is er spanning in het lichaam? Is er spanning in de geest? Is er bijvoorbeeld weerstand voordat we gaan zitten? Heb je het jezelf opgelegd dat je moet gaan zitten? Wat betekent dat dan voor de manier waarop je daar zit? Je kunt ook kijken tijdens de meditatie. Komt weerstand op? Is er verveling bijvoorbeeld? Verveling is ook zo'n hele leuke om te onderzoeken. Is ook een hele lastige. De Boeddha heeft ons uitgenodigd om met de juiste houding te mediteren. Vanuit de juiste houding en met de juiste inzet, zo noemde hij dat. En de juiste inzet, en daar had ik net even over die energie, die gaat dus over het geven van de juiste energie tijdens onze oefening. Het Pali woord voor energie, de taal van de Boeddha, zeg maar, in de tijd van de Boeddha waarin zijn geschriften werden opgeschreven, is virya. En virya is de gebalanceerde energie die ervoor zorgt, of die ervoor nodig is om wakker en alert en opmerkzaam te blijven. En de Boeddha zei ook, daardoor vertroebelt onze geest niet door de hindernissen. Dat is misschien een beetje veel om dat erbij te halen, maar het is wel belangrijk. De hindernissen zijn al verlangen, weerstand en verwarring. En verlangen kan je ook zien als iets vast willen blijven houden. En weerstand ook als verzet tegen iets. En virya helpt ons om nieuwsgierig te blijven. Want nieuwsgierigheid is dus precies de factor die we zo ontzettend nodig hebben op ons pad naar bevrijding. Het is grappig, ik zit nou te denken aan vrijmetselaars. Vrijmetselaars zijn ook mensen die zijn bezig met het bijtelen aan de geest, zeg maar. En die hebben ook als eis dat ze zeggen van als je bij ons wil komen, dan is het van belang dat je een houding hebt van niet weten, van nieuwsgierigheid. En volgens mij is dat ook de enige houding die ons verder helpt op dit pad. Als we die energie aan het geven zijn, hè, die energie van die virya, dan gaat het over een rustige, zachte, vriendelijke energie. Het is niet een harde of een grijpende energie, maar meer een energie waar een gevoel van vredigheid in zit. Je zult het verschil ook merken als je zit op je kussentje of je bent aan het lopen en je bent overgeconcentreerd. Dan is virya weliswaar aan het werk, maar op een hele grijpende manier. Dus dan lijkt het alsof er energie aan het werk is, alsof virya alleen maar aan het werk is, maar dan zit er ook heel erg verlangen bijvoorbeeld bij. Dat is ook interessant om dat op te merken. Dus je kunt jezelf regelmatig afvragen van, hey, hoe ziet mijn energie eruit tijdens de meditatie? Wat doet virya op dit moment? Is het een stressvolle energie? Geeft het stress in mijn lichaam? En wat gebeurt er in mijn lichaam? Maar wat gebeurt er ook in mijn geest? Hè? Dus dat kunnen we ons tijdens de meditatie geregeld ook afvragen. Wat ik zelf wel interessant bijvoorbeeld vind, is op het moment dat er verveling is in de geest. Of tijdens de meditatie. En dat kennen we allemaal. Op een gegeven moment dan ben je misschien moe en dan zak je wat weg. En dan denk je, nou, ik vind het wel best, hoe lang gaat dat nog duren? Dan is er naast weerstand is er ook zoiets van, ik heb het al gehad, zoiets. Hè? En dan dwaalt je geest misschien af. En nou, je hoopt maar dat het snel over zal zijn. Ik heb dan soms echt letterlijk vaak de neiging om te denken van, oké, ik druk die knop en ik sta op, bij wijze van spreken. Ik heb er geen zin meer. Ik ken dit wel. Ik heb ooit tegen Frits Koster gezegd in mijn allereerste meditatieretraite, na 2 dagen. Het was echt mijn allereerste meditatieretraite. Ik zeg, oké, Frits, ik ga naar huis. Ik snap het. En zo van, ja, om dan elke keer hetzelfde te herhalen. Nou, dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik snap waar ik moet wezen. Ik ga. En hij zei toen van, hij sprak de wijze woorden van, blijf nog maar even. En dat was ook heel goed van hem. Toen kwam het pas echt weer. Maar dat is het gevoel soms wat je kan hebben van, oh ja, 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 I've been there. I've seen it all. Het is goed, ik weet waar ik moet weten. Maar als er verveling in de meditatie is, dan is er geen opmerkzaamheid. Dat kun je je voorstellen. Er is geen opmerkzaamheid, er is ook geen nieuwsgierigheid. En er is heel weinig of geen energie. Het is een beetje zo'n ingekakt gedoe. En dat kun je ook echt voelen. En als er net dat beetje meer energie is om die nieuwsgierigheid weer op te wekken, dan begint het weer te stromen. En dat maakt het gewoon weer leuk. Dat maakt het levendig. En de opmerkzaamheid komt dan ook weer terug. Het voedt elkaar ook. En je merkt ook dat de energie ook weer verder omhoog gaat. Het gaat heel vanzelf. En dan om die energie en die nieuwsgierigheid te helpen op te komen, is juist dat stellen van vragen heel ondersteunend. Met name als we dus te maken krijgen met een staat van geest die ons niet helpt op het pad naar bevrijding, maar eerder ons terughoudt van groei, zeg maar. Dus vaak zijn er in die geest enkele obstakels aanwezig die ons in de weg staan om helder te kunnen zien. Want ik maak het net al had, ze vertroebelen onze geest. Er wordt ook wel gesproken over negatieve kwaliteiten in de geest die de potentie hebben om ons te doen lijden. Dat is nogal wat er in die zin verborgen zit. Want als ze dat dus niet zien, als ze die negatieve kwaliteiten niet zien, die de potentie hebben om ons te doen lijden, dan betekent dat we een heleboel missen in de geest. Thich Nhat Hanh, misschien jullie wel bekend, vredesactivist en monnik, die heeft het over de zaadjes in ons onderbewustzijn, in het opslagbewustzijn. En welke zaadjes kun je zien, welke zaadjes geef je water, welke komen tot bloei. Het is dus van belang om ze eerst op te merken welke zaadjes er aanwezig zijn. In de boeddhistische teksten wordt ook wel gesproken van kilesa's. Kilesa's is het Pali-woord voor geestesgesteldheden die geest vertroebelen. En die zich uiteindelijk uit in niet helpend gedrag. Die ons dus doen lijden. Bijvoorbeeld angst, of boosheid, of jaloezie, of irritatie, verlangen, vasthouden aan. Allerlei destructieve emoties. En die oorzaak van al die kilesa's zijn terug te brengen tot die 3 wortels. Hè? Het verlangen, weerstand en verwarring. Zijn de wortels, zeg maar, van al die kilesa's. En als voorbeeld vind ik het wel leuk om iets over dat verlangen te zeggen. En je kan ook later kijken hoe zit dat met weerstand, hoe zit dat met verveling. Verlangen is dus één van die kilesa's in onze geest. Net als wat ik net zei, verzet, boosheid, verwarring. En eigenlijk is het gaan herkennen van verlangen in de geest is de eerste stap. Bijvoorbeeld als je gaat zitten en je merkt bij jezelf op, we gaan er eens even een goede meditatie van maken. Gisteren ging het ook zo goed. Ik kwam helemaal verkwikt van mijn kussentje. Ik was rustig. Ik had zelfs een inzicht gekregen. En dat gaan we vandaag ook eventjes voor elkaar maken. Als je merkt dat deze gedachte opkomt, ga dan vooral zitten. Merk de gedachte op. Maar merk het op als, hé, dit is verlangen. En verlangen is een kilesa. Dus dat kan je ook weer van je pad afbrengen. Dus blijf vanaf het moment dat je gaat zitten nieuwsgierig naar de werking van de geest. Stel jezelf dan ook echt af en toe de vraag, welke kilesa is hier aan het werk? En dat is ook wel belangrijk. Als je kijkt naar verlangen, dan zijn er zeg maar grofweg 4 gebieden waarop dat verlangen zich afspeelt. Dat vastgrijpen, dat vast willen houden. Er is het zintuigelijk verlangen. Naar alles wat er via onze zintuigen binnenkomt. Om dat vast te willen houden, om daarin gevoed te blijven. Heel extreem kunnen we het dan hebben over verslavingen bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over voortdurend in de snoepla duiken. wij hebben hier zo'n snoepla en er moet niet al te veel in liggen, want anders dan zit ik daar regelmatig in. En dat kan van noten tot zoutjes tot snoep gaan. Maar goed, dat. En bijvoorbeeld tv kijken, of alsmaar op je iPad of op je iPhone of op je smartphone kijken naar het NOS-journaal of het weer. Dat zijn ook van die zintuigelijke dingetjes waar we elke keer naar op zoek gaan. Bijvoorbeeld series op Netflix is ook zoiets, hè, waar mensen heel moeilijk een stop tegen kunnen zeggen. Het kopen van dingen is ook een zintuigelijk verlangen. Je kan er vast zelf nog wel veel meer over verzinnen vanuit je eigen persoonlijke ervaring. Het tweede gebied waar zich die kilesa van verlangen zich afspeelt, zijn de overtuigingen. Overtuigingen die zich hebben genesteld in onze geest over hoe je vindt bijvoorbeeld dat de wereld en de mensen op die wereld, inclusief jijzelf, zouden moeten zijn of zich zouden moeten gedragen of eruit zouden moeten zien. Hoe de politiek in elkaar zou moeten zitten. Of wat goed is, of wat slecht is. Of bijvoorbeeld de overtuiging, als ik maar hard genoeg werk, dan ben ik belangrijk. En dan doe ik het toe. Dat is ook zo'n overtuiging. Nog een gebied waar verlangen zich manifesteert, zeg maar, is het gebied van gewoontes. Hè? Vasthouden aan bijvoorbeeld vaste gedragspatronen, terwijl ze eigenlijk stress geven. Bijvoorbeeld tegen iedere vraag van de ander ja zeggen. Omdat het nou eenmaal gewoond is vanuit een oud patroon in jezelf, misschien wel zelfs als kind. Of voor iemand zorgen, eindeloos voor iemand zorgen, omdat jij nu eenmaal de meest aangewezen persoon bent in de familie. Hè, vanuit een vaste gewoonte. En zo zijn er nog een heleboel vaste gewoontes waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn. Maar als we dieper kijken, dat ze eigenlijk gevoed worden vanuit verlangen. Of misschien wel vanuit weerstand. Of vanuit verwarring zelfs. Dus het is goed om dat gebied van gewoontes en overtuigingen, om dat duidelijk in kaart te hebben. En het vierde gebied is... in het Engels noemen ze het self-reference, het gebied van het zelf, zeg maar. En alles wat te maken heeft met ik, van mij, vasthouden aan een beeld van jezelf, hè, waarvan je graag wil dat anderen van je zien, of vasthouden aan bezit. Dit is van mij, dit is mijn leven, mijn man, mijn partner. En dan blijf je vanaf ook nog eens een keer. Dat is gerefereerd aan onszelf. Terwijl als we dieper kijken, en misschien heb je er wel eens wat over gelezen, misschien heb je het zelf ervaren, bestaat er helemaal niet zoiets als een vast zelf, een vaste kern. Dus het is heel interessant dat we dus vasthouden aan iets wat eigenlijk helemaal niet echt als iets vast bestaat. Het is veel prettiger om... wat los te laten is mijn eigen ervaring. Dus al deze 4 niveaus die zien van verlangen, die zien we dus terug in ons hele dagelijks leven, maar ook in onze meditatie. En dat is ook heel interessant. Bijvoorbeeld, als je wel eens op een meditatieretreat bent geweest, dan heb je zo misschien een vaste plek in de meditatiehal. En dan kom je binnen en dan komt er direct al zoiets van, ik zit altijd op die en die plek. En dan blijkt ineens dat iemand anders je kussen heeft verschoven of zo. Naar een andere plek of je matje. Wat gebeurt er dan? Mijn bel gaat nu. Ik doe het niet open. Of als je gaat zitten en je gaat mediteren, dat je een soort overtuiging hebt van, je moet eerst stilte in mijn omgeving zijn. Dat is ook zo mooi. Ik ga pas zitten als er volledige stilte is. Als er geen bel aan de voordeur is. Als het licht goed is. Als mijn kussentje goed zit. Of als ik maar goed genoeg mijn best doe in de meditatie, dan word ik vast vanzelf verlicht. Of raak ik minder gestrest of zo. Kumara, een meditatieleraar die ik een aantal maanden geleden ontmoet heb op een retraite. Die leert in de stijl van Utechaniya. Utechaniya is een Burmeese leraar. Die leert ons het volgende over verlangen en het belang om de juiste vragen te stellen. Hij zegt, de eerste stap is dat we zien welke vorm van verlangen aanwezig is in de geest. Waar we mee te maken hebben. Is het een verlangen naar zintuiglijke bevrediging? Is het het vasthouden van overtuigingen? Is het vasthouden van gewoonten of het vasthouden aan een zelfbeeld? Dat is de eerste stap. En de tweede stap is, vraag je jezelf dan af, word ik hier blij van? Krijg ik hier vreugde uit? Ik vind dat een hele mooie stap. Wat is de winst? Wat levert het me op om hier aan vast te houden? Het is goed om jezelf, om dat even gewoon voor jezelf even zo tot je door te praten. Van ja, wat is eigenlijk de winst van het vasthouden van bepaalde patronen of gewoontes of ideeën? En de derde stap is, wat voor nadeel brengt het met zich mee als ik vasthoud? Dat is een hele, dus eigenlijk zeg je van, bevordert het lijden van mezelf of van de ander? En dat is de vraag die je zelf kan stellen. Wat is het nadeel? En de vierde stap is, hoe zou het zijn om dit vasthouden aan deze vorm van verlangen, om deze los te laten? Stel jezelf dat eens voor. Hoe zou dat er dan uitzien? En hij gaf echt de suggestie om dat te visualiseren. Hoe zou een leven eruit zien zonder dit vasthouden aan deze vorm van verlangen? Zonder deze overtuiging, zonder deze gewoonte, deze gedragspatroon. En het is heel interessant om daar gewoon eens mee te oefenen in je dagelijkse leven. Je komt een overtuiging van jezelf tegen. En dat kan alles zijn. Je kan alles bevragen wat mij betreft. En daar gewoon eens mee te oefenen van, wat levert me dit eigenlijk op? En wat is het nadeel eigenlijk? En hoe zou het zijn als ik het loslaat? En zo kun je natuurlijk ook met weerstand en boosheid en dergelijke werken. En verwarring vind ik wat moeilijker, omdat verwarring wat moeilijker te zien is. Verwarring heeft juist die taak, dat is wel heel grappig, dat is de functie van verwarring, om de geest nog meer te vertroebelen. Dat is wat verwarring doet. Maar soms kunnen we, als we iedere keer weer meer proberen om zo opmerkzaam mogelijk te zijn, want soms kunnen we dan ineens verwarring wel aan het werk zien. Ja, dan hebben we ineens zo'n glimp van, oh ja, dat is verwarring. Dat is verwarring. En altijd weer is dat onderzoeken dan onze grootste taak. Hè? Niet om onszelf te beoordelen, maar om helderheid te krijgen. Er zijn nog een paar helpende vragen die Utechaniya ook genoemd heeft. Hij zegt van, je kan je ook afvragen van, hoe is het lichaam nu? Heel dichtbij beginnen. Als je gaat zitten, hoe is het lichaam nu? Is het ontspannen? Is het gespannen? Hoe ziet de geest eruit? Is er veel beweging in de geest? Is er geagiteerdheid? Is er rust? Is er kalmte? We proberen niet dingen te laten gebeuren, maar we proberen er gewoon achter te komen van, wat gebeurt er precies? helpend is ook bijvoorbeeld om te vragen, wat is de geest aan het doen op dit moment? Is het aan het denken? En je ziet dat je daarmee ook een stukje afstand creëert, hè, van ik ben de geest, of oh, die geest heeft allerlei taken, als het ware, denken, voelen, verwarring zaaien, zijn allemaal taken die in de geest zijn. Is het opmerkzaam? Is de geest opmerkzaam? Waar is die geest? Is die naar binnen gekeerd? Is die buiten? Hoe is de opmerkzaamheid? Is die oppervlakkig of is die juist diep? Je kunt je ook afvragen van, wil ik alleen maar goede ervaringen? En is dat redelijk? En dus allerlei vragen. En je hoeft ze nu niet te bedenken van tevoren, maar je zal zien dat op het moment dat je de intentie hebt om open en nieuwsgierig te zijn tijdens je meditatie, dat die vragen vanzelf opkomen. En dat je het ook leuk gaat vinden om op die manier te oefenen. Byron Katie schrijft als laatste nog, als je de meest heldere, eenvoudigste raad zoekt hoe je vrede vast kunt houden of bereiken, dan is het wel dit. Ontwikkel een geest die nergens vertoeft. Ontwikkel een geest die nergens vertoeft. Ik vind het fantastisch gezegd. Het zijn woorden ook die gelinkt zijn aan wat de Boeddha ons voorstelde om te oefenen. En op welke manier is een wijze beoefening? Als we onderzoekend leven, krijgt niets de kans om zich vast te zetten. Want we zijn altijd in beweging. Er is geen gedachte waarin we verstrikt raken. En een geest ontwikkelen die nergens vertoeft, doe je door te blijven onderzoeken. En door dat onderzoek krijgen we inzicht in de werkelijke aard van ons lijden. Waar Katie zegt als afsluiting nog, als het onderzoek echt in je leeft, eindigt elke gedachte met een vraagteken en niet met een punt. Dat is het einde van het lijden, zegt zij. Dat was mijn... Dus ik wil jullie graag uitnodigen om die onderzoekende geesten wakker te houden. En daar ook gewoon plezier in te hebben. Ook leuk te vinden. Het is in ieder geval wel mijn eigen ervaring dat dan een hele speelse kant van je naar boven kan komen. Dat is echt fijn.